Je luistert naar Nederland op de kaart, de podcast over het ontstaan van Nederland. Martin Berendsen en Paul Brood, auteurs van de serie Historische Atlassen van W Books, gaan elke aflevering in gesprek met een nieuwe gast over een nieuw onderwerp. In deze aflevering praten ze met Maarten Duivendak over de streken en de ware schaal van Nederland.
We gaan het hebben over, ja, ik ga het toch maar even verklappen, mijn favoriete atlas uit de serie, de Streekatlas. Daar is zoveel over te zeggen, daar kan je zoveel kanten mee uit. En dat is, ja, zoals ik het zie, zo Nederlands, dat het echt tijd is om daar een van onze podcastafleveringen aan te wijden. En wij introduceren Maarten Duivendak, die inmiddels emeritus hoogleraar economische, sociale en regionale geschiedenis is de Universiteit in Groningen. Maarten, welkom. Leuk dat je er bent.
Ja, inderdaad. Leuk om hier te zijn.
En wij gaan het over regionale geschiedenis en over regio's en over streken hebben. Ik ga zo even met Maarten daarover beginnen. Maar ik ga aan Paul vragen om onze streekatlas eens even te introduceren. Paul, waar gaat onze streekatlas over?
Ja, dat is ook mijn favoriete atlas, moet ik zeggen, Martin. Want ik vond het zo leuk om in die streken te duiken. Want het is een beetje een vaag begrip. Wat zijn nou streken? Het is geen provincie, het is geen gemeente. Het zit er tussenin. Het heeft iets historisch, het heeft iets commercieels. Hè, want heel vaak, het woord streekproduct zegt al voldoende dat het uit de eigen omgeving komt en dat je dat moet koesteren. En die eigenlijk zijn dat een beetje de vragen van waar komen die streken in Nederland nou vandaan en hoe is dat nou precies geregeld? We zijn op zoek gegaan naar welke streken er in Nederland van ouds waren. We hebben daar prachtige kaarten van gevonden, denk ik. We hebben dan een beetje de ontwikkeling van de streken in Nederland in kaart gebracht. En we zijn er eigenlijk achter gekomen dat de streek toch misschien wel de ware schaal van Nederland zou kunnen noemen.
Hoeveel streken hebben wij in Nederland?
Ik weet niet precies zo uit mijn hoofd hoeveel het er waren, maar ik denk dat het toch wel in de buurt van de 70, 80 streken zitten.
Ja. Maar het is natuurlijk niet een strak gedefinieerd ding. Hè? Dus nergens is een harde definitie over wat een streek is.
Nee.
Maar er is een beetje een gevoel dat het er wel eens 70, 80 zouden kunnen zijn.
Ja, juist ook omdat het gevoel is. Het is ook mensen die ze bij elkaar horen, die zich vinden dat ze bij elkaar horen en in hetzelfde gebied wonen, wat een zekere band geeft. Die zegt, ja, bij ons in de streek doen
noem
we
dat voor de luisteraar een paar streken, niet zijn de provincies, gewoon noemen ze een paar streken op een rij?
Als ik even bij het noorden begin, ik vind streken als Westerkwartier, Westerwolde, in Friesland de Zevenwouden, Overijssel natuurlijk, Twente en Salland, dat zijn hele duidelijke streken, Gelderland, de Achterhoek, land van Maas en Waal, dat zou ik streken noemen.
Ja. En in de Randstad West-Friesland?
In de Randstad wordt het al wat lastiger. Want daar is het streekgevoel wel een beetje verdwenen, denk ik. Maar goed, daar komen we misschien nog wel.
Wij hebben ons bij die streekatlas laten inspireren door, zoals wij dat ontdekten, vonden wij een prachtige ontdekking, door baanbrekend werk van Henk Keuning. Een historisch geograaf, als ik het goed omschrijf. Prachtige publicatie heeft gemaakt en zelfs een strekenkaart van Nederland heeft gemaakt. Eigenlijk is die strekenatlas van ons, die strekenkaart die daarin zit, een lichte bewerking van die kaart. En we hebben nu Maarten aan tafel, want dat is een regiohistoricus aan diezelfde universiteit waar Keuning zat. Maarten, ben jij de opvolger van Keuning?
Nee, dat zou te veel eer zijn in zekere opzicht. Maar ik ben meer historicus dan geograaf. Keuning was echt een sociaal geograaf, historisch geograaf, kun je misschien zeggen. Maar als je tijd en ruimte als twee belangrijkste variabelen beschouwen zo voor de wijze waarop samenlevingen zich ontwikkelen, dan ben ik toch meer geïnteresseerd in de ontwikkeling, de tijd, dan de geografische verscheidenheid, waar Keuning toch vooral om ging. En dus dat op zich, mijn accent ligt heel duidelijk anders in mijn onderzoek dan bij Keuning het geval was.
Ja, maar ik hoor je nog iets anders zeggen, want je zegt, ja, het zou te veel eer zijn.
Ja, ik vind dat Keuning inderdaad veel baanbrekend werk heeft gedaan. En jij karakteriseert hem als historisch geograaf. Ik zou hem eigenlijk als economisch geograaf of sociaal geograaf willen karakteriseren.
Okay.
In het begin van zijn loopbaan heeft hij bij het CBS gewerkt. En daar komen, denk ik, heel veel van zijn ideeën over waar, wat jullie streken noemen, waar jij historisch-geografische gebieden noemt, komen daar vandaan. En je ziet ook in die streekatlas, of die atlas in dat mooie boek waar jij net aan refereerde, zie je ook in feite de wijze waarop bij het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, begin van de 20e eeuw, werd nagedacht over wat zijn nou relevante eenheden waarin we Nederland kunnen opdelen. En daar was discussie over met onder andere de geografen met name, economen ook enigszins. En daar zijn economisch-geografische gebieden uit voortgekomen, waaraan Keuning ook in de tijd heeft gewerkt, toen hij bij het CBS werkte, ja. Kort na zijn dissertatie, na zijn promotie, in het midden van de 20e eeuw.
Ja. Dus het ging eigenlijk veel verder dan, laten we zeggen, dat streekgevoel omschrijven. Het had ook een economische en misschien in die tijd ook nog wel een soort bestuurlijke realiteit om daar sowieso over na te denken.
Het zijn zelden bestuurlijke eenheden waaraan jullie refereren, nee. Natuurlijk. En ook waar Keuning aan refereert. Misschien wel eens geweest ergens ver in de 17e, 16e, 15e eeuw. Ja. Dat laat je ook mooi zien in de streekatlas. Maar het zijn inderdaad economische entiteiten waar een zekere economische homogeniteit in besloten zit. Met een bepaalde dominante economische activiteit. Of het zijn soms gebieden rond een bepaalde stad waar, waar forensisme omheen bestaat. Dus dat zijn zo'n beetje de soort, dat streekgevoel waar jullie heel nadrukkelijk aan appelleren, dat is bij Keuning eigenlijk afwezig. Je kunt misschien zeggen dat in zijn historisch-geografische analyses wel iets van denkbeelden zoals ze bij de toenmalige cultuurhistorisch of bijna een soort van etnisch antropologisch instituut van het P.J. Meertens.
Dat weer de heemkundeachtige
hoek. Heemkundige. Ja, maar dat speelt eigenlijk bijna geen rol in zijn werk. Nee. Dat is iets wat anderen erin hebben gelegd.
Ja, en wij hebben er ook iets in gelegd, want wij hebben onze atlas de ondertitel De Ware Schaal van Nederland gegeven. Daar zit dus de prikkelend bedoelde stelling in. Ja, misschien is Nederland de ware schaal van Nederland. Is dat wel die streekschaal? Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ik vind het een prikkelende stelling. Tegelijkertijd, ik heb ook een groot vraagteken bij. Want,
dat hoopten we eigenlijk al. Ja. Daarom stelde ik je die vraag.
Ja, wat landstreken, regio's, dat is natuurlijk een ontzettend complex begrip is dat. De schaal van activiteiten van mensen is voortdurend in verandering. Mensen zijn vele malen mobieler dan 100 jaar geleden, dan 200 jaar geleden. Dus de schaal waarop mensen actief zijn is ook danig aan het veranderen. Maar niet alleen in de tijd. Je kunt ook vaststellen dat mensen met meer inkomen, meer vermogen, die hebben een veel grotere actieradius van hun in hun dagelijks bestaan dan mensen met een veel bescheidener inkomen. Dat is nu zo. Vroeger was het ook zo. En je kunt je afvragen van op wat voor gebied is men nou actief? Woon-werkverkeer, school, woonverkeer, dat zijn natuurlijk alweer verschillende activiteiten. Maar als je afvraagt van in wat voor gebied doe je nu je boodschappen? Of wat voor gebied komt nou je eten vandaan? Dan ben je op heel andere schalen bezig. En dat zijn ook steeds relevante regionale afbakeningen zijn. Dat we binnen mensen een specifieke economische, sociale, culturele activiteit ontplooien. Dus de ware schaal, ik denk dat het meer een schaal van nostalgie is.
Daar hebben we volgens mij een mooi moment. Want jij probeert het rationeel mooi te ontrafelen. En zegt, als je er nou echt verstandelijk naar kijkt, wat is dan die streek een ware schaal?
Eigenlijk worden we ontmaskerd eigenlijk nu.
We voelen ons toch een beetje weggezet als nostalgici. Ja. Maar ik ga je toch, als jij zegt nostalgie, dat gaat over het gevoel. Hè? Ja. Waar kom jij vandaan?
Ik ben geboren in Nijmegen en daar heb ik de eerste, mijn tienerjaren doorgebracht. Ik heb gestudeerd en gewerkt in Utrecht. Toen ik een jaar 16, 17 heb gewoond. En vervolgens
is
nu meer dan 30 jaar in Groningen.
Dus dat is hetzelfde als bij Paul. Dat is ook een bekeerde Groninger, noem ik hem altijd. Ja. Maar zit er bij jou iets van een soort nostalgisch streekgevoel bij Nijmegen, de stad of het Rijk van Nijmegen?
Ik moet heel diep graven.
Ik hoor het al.
Voordat ik zo ben hoor. Dat is echt. Nee, nauwelijks niet. Nee,
ja. Nee. Ik gooi het er toch maar even in. Bij mij ligt dat echt anders. Mm-hmm. Ik kom van oorsprong uit datzelfde kwartier van Nijmegen. Hè? Een wat groter gebied als waar jij dan van oorsprong vandaan komt. Ik kom uit de Betuwe. Meer precies uit de West-Betuwe. Bestuurlijk vroeger de Tielerwaard. Nou. Daar kan je van alles van vinden en je kan het op alle niveaus beschrijven. Maar ik ben een Betuwenaar. Tot op de dag van vandaag. En ik woon al 20 jaar, 30 jaar in Amsterdam. Ik heb ook in Utrecht gestudeerd en wat niet al. Maar ik ben een Betuwenaar.
Ja, ik denk dat het lastiger is voor mij om zoiets te zeggen. Want als ik in de Randstad rondloop, dan word ik wel eens gezien als van, dat is die man uit Groningen. Maar als ik in Groningen rondloop, dan ben ik nog altijd iemand uit Midden-Nederland.
Mm. Ja.
He, dus je identificeert je eigenlijk in relatie tot een ander, tot een ander referentiekader. En die identificeren je als iets. En dat verschilt nogal.
Ja, ik voel toch weer een rationeel proces opkomen. Ik kijk nog even ter afronding van dit deel van het gesprek naar Paul. Paul, wat ben jij?
Ja, bij mij speelt dat gevoel wel, denk ik, wat meer. Ik ben opgegroeid in Weesp. En als we het over streken hebben, dan hebben we het over de Vechtstreek. Nou, daar had ik geen enkel gevoel mee. Ah. Weesp is een klein stadje en tussen Amsterdam en het Gooi in. Dus nou ja, je woonde in Weesp. En je moest vooral zorgen dat je niet in Muiden woonde, want dan woonde je verkeerd. Ik ben naar school gegaan in het Gooi, in Bussum. En het Gooi is al wat meer streek. Ah. Heeft wat meer karakter ook natuurlijk. Sowieso van ouds met de erfgooiers. Dat is, maar toen ik op mijn 20e naar het noorden ging, toen kwam ik toch in een hele andere wereld. Waar ik het gevoel had, ja, hier is veel meer van belang in welk dorp je woont, in welke streek je woont. Want dat heeft met de taal te maken, het dialect. In de ene streek wordt anders gesproken dan in de andere. En dan was ook veel meer op elkaar gericht. En dat was wel een eye-opener voor mij. Oh, kijk, hier is de wereld toch anders dan waar ik vandaan kom.
Waar we nu zijn, is dat streekgevoel deels een gevoel is. Bij de een leeft het meer dan bij de ander. Maar als je het rationeel analyseert, dan hebben we het nog best over een moeilijke kwestie. Daar gaan we zo over verder. Nou, we zijn er wel achter dat regiogeschiedenis een moeilijke kwestie is. Daar gaan we zo nog eens even over door. Maar ik ga toch aan Paul, onze bekeerde Groninger, eens even vragen om misschien gewoon eens even als voorbeeld even ietsje verder op een streekgeschiedenis in te gaan. En dan heb ik het over de veenkoloniengebied waar Paul veel studie naar gedaan heeft. Zelfs een prijs gewonnen, toch, Paul?
Zeker, zeker.
En hoe heette die prijs?
H.J. Koning.
Ach, wat ontzettend leuk. Ja, Paul heeft de H.J. Koningprijs gewonnen.
Volgens mij zat Maarten in de jury. Ja. Niet? Zeker. Nou ja, bij mij kan de koning niet meer stuk, natuurlijk. Maar ja, het ging inderdaad over de veenkolonie. En ik heb geleerd dat de veenkoloniën een heel bijzonder gebied zijn. Want heel veel mensen vinden de veenkoloniën saai.
Zeg nog eventjes voor de mensen die niet uit het noorden komen, ja, waar liggen de veenkoloniën?
Het is het gebied ten zuidoosten van Groningen, van de stad Groningen, op de grens van Groningen en Drenthe. En die loopt ongeveer tot aan de Duitse grens.
Het onttrekt zich dus aan de provinciale indeling?
Ja, zeker. Okay. Ja, hoor. Ja, vroeger heette dat het Bourtangermoeras. Een enorm groot veengebied, wat vanaf 1600 op initiatief van de stad Groningen eigenlijk ontgonnen is geworden. En dat karakter van die ontginning, dat zie je nog steeds. En dat vind ik het eigenlijk het mooie. En daarom vind ik het eigenlijk een soort openluchtmuseum eigenlijk. Omdat je kunt zien dat het gebied, het vroeger veen was, dat het systematisch aangepakt is. Dat met rechte lijnen, met zakelijke opbouw van de dorpen en de verbindingen daartussen. En het heeft een geheel eigen karakter. En daarmee is het, naar mijn idee, een heel bijzondere streek ook. Zij het dan in twee provincies gelegen, maar wel met dat bijzondere karakter.
Ik ga naar Maarten, want Als je het zo hoort, dan onttrekt zich dus in ieder geval de regio op de streek waar jij het over hebt, onttrekt zich aan welke bestuurlijke indeling dan ook. Er waren natuurlijke omstandigheden, het moeras, en de mensen gingen dingen doen. En toen ontstond er wel of niet, hè, daar kan je van mening over verschillen, maar Keuning en wij vinden de Veenkolonie een streek. Er ontstaat een streek. Maarten, wat is nou het meest bepalend voor iets van het ontstaan van een streek? Zijn dat nou de natuurlijke omstandigheden? Of is dat wat de mensen uiteindelijk er zelf van maken?
Als je kijkt naar het woord Veenkolonie, dan is het datgene wat de mensen ervan maken. De ontginning van het moeras met een strak rechte lijn ertussenin die de afscheiding betekende tussen het landschap Drenthe en de provincie Groningen. Door mensen getekende lijn op een kaart uitgezet in het veld. Maar tegelijkertijd, ja, tuurlijk, het refereert wel aan een fysisch-geografische eenheid die helemaal los van bestuurlijke indelingen bestond voordien. Hè? Dus dat, ik wil waken voor het idee dat we in Nederland iets hebben van wat op een natuurlijk gebied lijkt. Misschien kun je nog zeggen, die voormalige Zuiderzee, dat was misschien wel een natuurlijk gebied, maar ook dat is niet juist.
Maarten, je bent geboren in Nijmegen, daar gaat een rivier, dat is toch een natuurlijk gebied?
Ja, nee, die rivier, zoals die met die polders eromheen gelegen is, de uiterwaarden, dat zijn met de strekkende dammetjes, de wijze waarop dat die rivier half gekanaliseerd is geraakt, dat is ook weinig natuurlijks aan. Wij beschouwen het als natuur, wij ervaren het als natuur, maar het is allemaal door mensen bedacht en gecreëerd in feite. In Nederland hebben we geen natuur.
Word ik nou weer weggezet als een nostalgicus?
Nee, dat wil ik helemaal niet. Maar ik ben primair wetenschapper, dus ik word geacht om toch wel op dit soort dingen dan te reflecteren. En kijk, er is toch ook niks mis mee met het feit dat wat wij in Nederland mooi en interessant en natuurlijk vinden, dat het in feite door mensen gecreëerd is.
Een cultuurlandschap.
Niet het is meer een cultuurlandschap, ja. Dat is het mooie woord ervoor.
Ik ga nog eens even kijken of we jouw rationele benadering van dit gedachtegoed eens even kunnen toetsen aan de casus Friesland. Want wij hebben, gebruikmakend van het grote werk van Keuning, gezegd, nou, dan moet je in ieder geval eens even Friesland indelen in die drie grote juridische gebieden die er waren. Hè? Westergo, Oostergo en de Zevenwouden. Toen zijn we al een beetje, volgens mij, een beetje geholpen door Keuning met jouw theorie meegegaan. Ja, dan was er dat beeld. Dat is toch ook een door mensen gecreëerd landschap. En daar ergens op dat Drents-Friese gebied, daar had de taal geloof ik nog een soort rol stellingwerf. Meende ik net eventjes in de korte pauze van de opname van dit gesprek te horen dat jij nog een andere Friese streek had ontdekt, de A7-streek.
Ja, nou, dit is een streek langs de A7 van bijna aaneengesloten hoeveelheid industriegebieden. Waar Keuning misschien over droomde, want Keuning was iemand die
nadacht
over industrialisatie, agrarisatie en dergelijke. Maar hij dacht nog niet over de A7 na, natuurlijk. Maar dat is een streek in wording. Het is een streek waarvan je kunt zeggen van oké, daar vinden op die industrieterreinen heel veel werkgelegenheid vindt er plaats. Daar vinden mensen hun inkomen. Een nieuw cultuurlandschap, maar dan met blokkendozen en met zuivelfabrieken bezet, waar een geheel eigen ecologie aan het ontstaan is.
Zoals we 100 jaar geleden de mijnstreek ineens.
Ja, dat is denk ik een hele mooie vergelijking. Ja. Of in de Betuwe, een aaneenschakeling van steenfabrieken die daar ook.
De steenstreek, ja.
De steenfabrieken,
ja. De steenfabriekenstreek, ja. Ja, ik hou nog even mijn oude Betuwse gevoel van die eens weer in bloei zal staan, zal ik maar zeggen. Dus dat ik hang die romantische wolk er ook nog even boven. Maar jouw stellingen, dus mensen maken streken.
Mensen maken streken, ja.
Absoluut. Heb je nog meer voorbeelden? We hebben de Mijnstreek, we hebben de A7-streek, de steenfabrieken.
Oh, een heel prachtig, maar ja, zeker ironisch gesproken, prachtig streek is die rond Schiphol. de netwerkstad, zou je het kunnen noemen. Een aaneenschakeling van economische activiteiten die allemaal verbonden is met het luchtvaart, de ontwikkeling daarvan. En een enorme economische hub die groter wordt dan Nederland eigenlijk dragen kan. In allerlei opzichten. Dus streken zijn niet alleen maar goede dingen. Er zitten ook absoluut nadelen aan bepaalde type streken. En dat pleit des te meer, denk ik, voor dat overheden regie in het ontwikkelen van streken moeten hebben. En niet alleen maar dat aan de markt overlaten.
Overheden moeten regie in de ontwikkeling van streken hebben.
Ja.
Mag ik even een vraag tussendoor stellen? Kunnen streken ook van karakter veranderen?
Ja, dat doen ze regelmatig.
Bewust ook, bewust.
Oh, bewust. Of menselijke invloed zo sterk is dat ze streken van identiteit kunnen laten veranderen. Ja, soms wel. Die ontwikkeling van dat snelwegkapitalisme, van die industriële zones langs de A7 is een voorbeeld ervan. De mijnstreek is natuurlijk ook een voorbeeld van, waarbij een prachtig, mooi, heuvelachtig landschap omgetoverd is in heuvels van koolgruis en bouwsels die eromheen zijn. Verstedelijking. Ja, nee, zeker, dat kan. Of, absoluut. Maar
de
het kan pil, ook
echt de pil is toch ook... intussen vooral een agrarisch gebied, ook veen geweest. Die is misschien wel een keer in de 50 jaar veranderd, de pijl van karakter. Of leg ik het tempo te hoog?
Ja, ik denk dat met 50 jaar, dat het iets meer dan een generatie, dat best wel klopt. Ja, zeker. Ja. En het is van een streek waar intensieve varkenshouderij heeft bestaan, is het nu weer zich aan het verder ontwikkelen. Ja.
Ja. Zouden we ter afsluiting van dit deel van het gesprek nog eens even hebben, want we zijn het steeds rationeler, economischer, snelwegkapitalistischer aan het maken. Kan een van de twee sprekers hier aan tafel ons als luisteraars nog een beetje terugbrengen, nog eens naar een streek die we nog niet genoemd hebben, waar dat ouderwets nostalgische streekgevoel, waar ik natuurlijk een beetje naar verlang, toch ook nog echt wel een beetje boven de markt hangt.
Ik zou naar de Waddeneilanden willen kijken.
Ah.
Dat is niet voor niets een van de favoriete toeristische gedeelten van Nederland. Niet alleen voor Nederlanders, maar ook voor veel Duitsers. Waarbij je zou kunnen zeggen, daar vinden we nog iets van ons nostalgie prachtig.
Beschouw je dan de Waddeneilanden als een geheel of de afzonderlijke eilanden?
Ja, de afzonderlijke eilanden. Maar als geheel hebben ze dat kenmerk, denk ik wel.
Ja, de streek op twee lagen.
Ja.
Paul, heb jij nog
een ik zat aan Westerwolde te denken. Wij kennen natuurlijk Westerwolde nu als gemeente.
Waar ligt Westerwolde even voor de...
Westerwolde ligt helemaal in het oosten van Groningen. En wij kennen het met als de belangrijkste plaats Ter Apel tegenwoordig.
Hè. Daar hoor je wel eens over. Ja.
Het is een staatkundige eenheid geweest voor 1600. In 1619 heeft de stad Groningen Westerwolde min of meer gekocht. En pas na 1800 is het een deel van de provincie Groningen geworden. Maar het heeft een heel eigen karakter gehouden, vind ik. Eerst in dat veengebied dat later ontgonnen werd. Maar met die dorpjes zijn heel mooi. En het is eigenlijk, ik blijf het toch een beetje het oude landschap vinden, wat toch grotendeels verloren gegaan is.
Nou, dat is een mooie afsluiting van dit deel van het gesprek, waarvan ik in ieder geval leer dat er een tijd is geweest waarin je gewoon een streek kon kopen. Dat is toch ook wel mooi.
Zeker, ja. En dan een stad die het koopt.
Dat is en dan een stad die het koopt. Ja. En niet zomaar een stad, maar de stad Groningen. Ja. Dat zal de twee sprekers aan deze tafel toch ook interesseren. Paul, je noemde net Westerwolde al even. Een gebied dat tegenwoordig ook gewoon weer een actuele naam heeft, want dat is de naam van een gemeente. Er zijn best veel gemeenten intussen die weer streeknamen omarmen. Heb jij nog een paar voorbeelden?
Ja, zeker. Dit komt natuurlijk door die grootschalige gemeentelijke herindeling die we vanaf de jaren 90 ongeveer meemaken. En waarin dus het samenraapsel van wat kleinere steden tot een groter geheel een naam moet hebben. En dan valt op dat men toch heel vaak teruggrijpt op die oude streeknamen, die dan kennelijk net dat die oude gemeente omvatten, maar toch ook nog wel een zeker leven in het gevoel van de inwoners. We hebben het over Westerwolde gehad. Om even in Groningen te blijven, het Oldambt en Westerkwartier, dat zijn ook nieuwe gemeenten. Oude streken van oorsprong. Maar kijken we in de rest van het land, dan kunnen we bijvoorbeeld Vijf Herenlanden noemen. Dus het gebied rond Vianen, zal ik maar zeggen. Een heel oud gebied. En waarin de fusiegemeente nu de naam Vijf Herenlanden gekregen heeft. De Overbetuwe hebben we gehad. En nog redelijk recent ook het Land van Kuik in Brabant. Ook een fusiegemeente die de oorspronkelijke naam Land van Kuik zelfs kreeg. Dus gemeente krijgt de naam van land. Dus dat is op zich al bijzonder.
Ja, en dat Land van Kuik, dat was eigenlijk een soort mini-staatje, hè, in de oude republiek. Waar die republiek überhaupt geen grip op had. Hè?
Nee, precies. Dat was
een beetje een eigen... Ja. Maarten, het valt mij op dat wij nu tot nu toe... jij steeds de rationaliste hier aan tafel bent geweest. En eigenlijk die streek steeds, laten we zeggen... wat heb willen ontdoen van zijn nostalgische, romantische gedachten. En vooral, laten we zeggen, de economische drijfveren en de mensenhand bij die streekontwikkeling centraal hebt gesteld. Ik ga nog één keer, want je was tenslotte echt ook wel hoogleraar regio en sociale geschiedenis. Dus ik ga die economische kant probeer ik even een beetje weg te duwen. Zou je toch nog eens een poging willen doen om nog eens iets op die nostalgische, op die gevoelskant in te gaan? De betekenis van de streek voor de mensen vroeger en misschien ook toch wel de mensen nu?
Nou, wat jullie net, wat Paul en jij net noemden rond die naamgeving van de gemeentes, dat impliceert heel nadrukkelijk dat streeknamen leven voor mensen, op zijn minst voor bestuurders, maar ik denk ook wel voor mensen die zich graag identificeren met een bepaald gebied. En dus dat opzicht meen ik dat het wel een betekenisvolle entiteit is. Dus
dat identificatieproces.
Het identificatieproces, ja, dat is zeker. Ja. En dat is een sociaal proces, is dat sociaal-cultureel proces, waarbij mensen zich graag aansluiten bij een bepaalde... bepaalde identiteit die meer of minder verbonden is met allerlei praktijken, met een bepaalde gesteldheid die gecultiveerd wordt. En dat zijn steeds weer ook weer menselijke activiteiten, hè? Menselijke handelingen. Dat is niet iets wat vanzelf bestaat en wat of het ooit overgeleverd is. Nou, alleen maar overgeleverd wordt doordat mensen het blijven actualiseren.
En zie je dat zich in de tijd ontwikkelen? Een ene kant op of een andere kant op?
Ja, zeker. Daar zit absoluut verandering in. En steeds ook vernieuwing in de zin van dat er door complexe problemen, bijvoorbeeld in Noord-Nederland zijn er een hoeveelheid problemen die rond Groningen hebben we aardgasschade natuurlijk, zoals het nu mooi eufemistisch wordt genoemd.
Vind jij dat een eufemisme, aardgasschade?
Sorry?
Jij zegt aardgasschade, vind je dat een eufemisme?
Ja, dus, ja, zeker. Dus aardbevingsschade is het. Het komt door aardbeving, maar de acht ligt dan dat de aardgaswinning. Maar er zijn veel meer problemen zijn er voor het in het noorden. En een van de interessante dingen is dat er de afgelopen dagen werd een rapport gepubliceerd door collega-onderzoekers bij mij aan de Universiteit Groningen, waarbij wordt verbonden dat die complexe situatie in Groningen, waarbij we dan inderdaad hebben over die schade, over stikstofproblematiek wat betreft de agrarische deel van de provincie, dat daar een radicalisering uit voorkomt, een anti-overheidsdenk uit voorkomt, die door hen, denk ik, op goede argumenten verbonden wordt met inwoners van Noord-Nederland. Niet alleen Groningen, maar ook deel van Friesland, deel van Drenthe. Waar dus het radicale gedachtegoed heel sterk is. En je kunt zeggen, dat is iets wat Noord-Nederlands is. Ja, nee, het is gecreëerd door mensen die in Noord-Nederland wonen. Dankzij de complexe problematiek die in Noord-Nederland aanwezig is. Dus het is niet een streek-eigen iets. Maar het is een reactie van mensen op een bepaalde situatie daar. Op deze wijze, dat is een voorbeeld, een negatief voorbeeld kun je zeggen, van hoe mensen omgaan met streekidentiteit. Terwijl, je kunt ook misschien een veel positiever...
Ja, ik wilde net vragen, heb je ook een positief voorbeeld?
Ja, kijk naar carnaval. Ja. Ah, de wijze waarop carnaval zich ontwikkelt in zuidelijk Nederland, in delen van de Betuwe, waar toch... de bevolking deels katholiek, deels protestant is.
Maar ja, dat moet ik je even corrigeren. Hoor. Dat is aan de overkant van de rivier. Dat is dan toch meer in het land van Maas en Waal. Dat is niet in de Betuwe.
Goed. Carnaval dringt heel langzaam in de Betuwe door.
Ja.
Dat is iets wat mensen houden van een feestje op zijn tijd. En dat is een mooie vlag waaronder je enorme partijen kunt aanrichten. En waarbij ook commerciële belangen van belang zijn. Maar ik zou geen economische argumenten meer noemen. Maar,
nee, maar
het is tegelijkertijd een manier van met elkaar omgaan. Los, waar we veel behoefte aan hebben. Dankzij corona een paar jaar niet hebben kunnen doen. Maar wij in toenemende mate weer mensen plezier aan zullen beleven.
Maar mag ik nog eens hebben? Want je zet eigenlijk twee, laten we zeggen, een best wel negatief beeld neer, hè, van ontwikkelingen in het noorden, zoals je schetsen, wat jouw collega onderzoekers hebben gezien. Dan zet je aan de andere kant een buitengewoon vrolijke ontwikkeling, namelijk de groei van carnaval. Waar op die lijn tussen die ene kant en die andere kant zet jij ook een recent fenomeen, daar besteden we ook kort aandacht in onze streekatlas naar, de Zwarte Cross. Heeft het initiatief genomen tot het laten ontwikkelen van een Achterhoekse vlag.
Ja.
Hoe kijk je daar tegenaan?
Oh, dat vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe je dit soort identiteiten ontwikkelt, dit soort streekidentiteiten. En die Zwarte Cross is natuurlijk een variant op carnaval met veel stevige muziek. Tegelijkertijd is het...
Ik vind het een leukere muziek overigens dan...
Ja, absoluut. Helemaal met je eens. Absoluut. Veel betere kost. Ja, zeker. Zeker. Het is tevens is het een voorbeeld wat ook in carnaval speelt. De manier waarop commercie een rol speelt in dit soort zaken. En wat we natuurlijk de afgelopen decennia zien, en dat is mede dankzij de Europese mogelijkheden om subsidies voor regionaal gestoelde economische ontwikkeling te promoten, zie je dat dit soort identiteiten, hè, waarbij streekgebonden producten, streekgebonden culturen, worden uitgebaat om economische groei te ontwikkelen. Daar zit een economische drijfveer in die door de Europese Unie wordt gestimuleerd en waarvan we allerlei leuke en soms ook wat minder leuke exponenten kunnen zien.
Dus eigenlijk, Europa wil graag streken stimuleren. Dat is wel een hele bijzondere tegenstelling.
Nee, in Europa heeft men de laatste 25, 30 jaar heeft men een bepaald denkbeeld van op welke wijze economische groei wordt gestimuleerd. Wat endogene economische groei wordt genoemd, waarbij je dus uitgaat van het groeipotentieel in de specifieke gebieden. Dus niet van buitenaf grootschalig allerlei investeringen doet en overal maar weer van die blokkendozen, industrieterreinen enzovoort.
Endogeen staat voor binnenlands eigen kracht, dus binnen het Europese gebied.
Absoluut. Daaruit zie je dus inderdaad heel veel extra regionale identiteiten zich ontwikkelen.
Ja, maar dat is toch een ongelooflijk bijzondere gedachte om je even inderdaad te realiseren dat terwijl wij allemaal denken we raken ons land kwijt aan die grote Europese eenwording, zeg jij nee, maar we krijgen er de streek voor terug.
Ja, inderdaad. Op zijn minst is dat lange tijd of een tijd lang gedachte geweest van de Europese Commissie om op die manier om de nationale staten heen zijn invloed uit te breiden.
Nou, volgens mij hebben we dan bij deze geconcludeerd dat de streken niet alleen maar de ware schaal van Nederland, maar ook de ware schaal van Europa laten zien. Dank jullie wel.
Je luisterde naar Nederland op de kaart. Als je meer wilt weten over een van de historische atlassen, ga dan naar www.wbooks.com.